Goedemorgen. Even kijken of de, ja, de microfoon doet het. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat u, dat jullie er zijn in een van de zomervieringen waarin ik vanochtend iets met u mag delen. Een paar jaar geleden hadden we als thema wat mij raakt. En dat wilde ik vandaag ook doen. En daarom gaat het vandaag over vriendschap. Maar eerst wil ik graag ook iedereen welkom heten die met ons meekijkt en meeluistert. En ik wil heel graag ook Jan Dirk bedanken en welkom heten. Fijn dat je wilt spelen vandaag. Maar we beginnen niet nadat we het licht van de paaskaars hebben aangestoken. Het licht van God in deze wereld, voor ons mensen en in ons mensen ontstoken. Verwonderd om de schoonheid van wat er is en wie wij zijn. Verbaasd over het vervreemdende, ongerijmde dat ons aangrijpt. Verbijsterd over het drama van wat mensen overkomt en wat mensen elkaar aandoen. Verstild door het droevige dat op onze levensweg komt. Zo komen wij hier, zoekend naar wat bemoedigt en inspireert. Naar wat troost en steunt. Naar wat sterk maakt en blij. Laten we zingen.
Thank you.
En wij bidden, verborgen licht, stilte in het zoet, die ons hart opent en ruimte maakt. Wees in ons de kracht, hoop en brand. En wijs ons de weg door uw geest, die ons leven maakt. Amen. We zongen het net. Waar vriendschap is en liefde, daar is God. Het is de vertaling van een bekend lied. Ubi caritas et amor, Deus est. Maar daar staat het woord caritas, wat naastenliefde betekent. En in de vertaling komen we het woord vriendschap tegen. En dat intrigeerde mij. Want vriendschap roept toch andere associaties op dan naastenliefde. En vanochtend wil ik het hier heel graag hebben over vriendschap. Ik was daartoe geïnspireerd door een sonnet van Shakespeare. Eentje die mij heel na aan het hart ligt en die ik heel graag vanochtend wil laten horen. Maar ik bedacht ook dat het woord vriendschap helemaal niet zoveel klinkt in onze vieringen. We hebben het hier heel vaak over liefde en over naaste liefde en volkomen terecht. Maar waarom niet ook af en toe over die mooie menselijke ervaring, misschien wel geïnspireerd ook van boven, vriendschap. Maar toen ik ermee aan de slag kwam, kwam ik erachter dat ik met dit thema werkelijk een oceaan aanboorde van wijzen en mensen die door de eeuwen heen hier iets over gezegd hebben. En veel te veel om vanochtend hier weer te geven. En het gaat mijn kennis dan ook te boven. Maar ik heb wel heel dankbaar gebruik kunnen maken van een boekje. Van Paul van Tongeren. Ik heb zijn naam wel eens meer laten klinken. Hij is filosoof, hij is theoloog. En hij was een paar jaar denker van het vaderland. En het boekje heet Doodgewone Vrienden. Nadenken over vriendschap. Maar ook dit gaat veel te diep. En wat ik vanochtend vooral met u wil delen is een klein boeketje aan gedachten. Aan liederen en dus dat sonnet. Over wat ons allemaal op de een of andere manier op een bepaald moment in ons leven raakt. Vriendschap. En daarom wil ik eigenlijk eerst beginnen met een moment van stilte. Stilte waarin ik u uitnodig om bij uzelf te denken aan een dierbare vriend of vriendin. Dat kan van nu of van vroeger zijn. En na te denken wat die vriendschap voor u, voor jou, betekend heeft of nog betekent. Een vriend of vriendin, aldus de dikke Van Dalen, is een persoon aan wie men door genegenheid en persoonlijke voorkeur gebonden is, respectievelijk, die ons een dergelijke genegenheid en voorkeur betoont. Maar wellicht begrijpelijker, in de veel geciteerde woorden van Toon Hermans, u kent ze wellicht nog wel, je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die, als het erop aankomt, voor je bidt of voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, dan pas kun je zeggen, ik heb een vriend. En misschien dat Toon Hermans het wel tot de kern heeft teruggebracht. Samen lachen, samen huilen, iemand die er oprecht voor je is als het nodig is. En het is zo oud als de mensheid. Want ook Augustinus, die leefde aan het eind van de 4e en begin 5e eeuw, schreef al hierover. Hij schrijft, samen praten, samen lachen, hartelijk met elkaar omgaan, samen een goed boek lezen, samen schertsen en serieus zijn. Het soms met elkaar oneens zijn, zonder boosheid, alsof je het oneens was met jezelf. Aan elkaar en van elkaar iets leren. Uitkijken naar de terugkeer als die afwezig is en blij zijn als hij of zij er weer is. Soms duren vriendschappen een leven lang. Heel vaak passen vrienden in een bepaalde periode van je leven. En vriendschappen vervagen ook. Ze doven uit. En soms worden ze verbroken. Ik denk dat we allemaal wel voorbeelden kennen uit ons eigen leven. En dan kom ik bij wat al die andere mensen er toch ook over geschreven hebben. Er zijn oude en nieuwe filosofen, en het begint al bij Aristoteles, die het hebben over verschillende soorten vriendschappen. Zo zijn er vriendschappen uit nut. Je hebt er voordeel bij, en de ander ook. Denk aan je buren, misschien vroeger collega's, of nu. Je bent vrienden zolang je elkaar ziet en nodig hebt. En dat is prima. Niets mis mee. En dan is er de vriendschap die gebaseerd is op gedeeld plezier. Mensen die je plezier geven. En met wie je dingen doet waar je beide plezier aan beleeft. Deze vriendschap kan ook een zekere tijdelijkheid hebben. Het houdt op als je de dingen niet meer samen doet. En dan zijn er die vriendschappen waarin je zielsverwanten wordt. Waarbij je elkaar begrijpt in de kern. Een vriend of vriendin met wie je misschien wel je diepste gedachten en gevoelens kunt uiten. Er is niets dat je niet zou durven bespreken. Er is vertrouwen, er is acceptatie. De grenzen, zeggen al die wijzen, zijn niet zo scherp te trekken. Het kan zo lopen dat we beginnen met vrienden te maken die beginnen als vrienden van nut. En die leiden tot vrienden van plezier. En met geluk groeien één of meerdere daarvan uit tot die vriendschap van zielsverwantschap. Heel mooi natuurlijk, die vorm van vriendschap die gaat over zielsverwantschap. Het lijkt het mooiste, de meest ideale vriendschap die je kunt hebben. En je wenst ieder tenminste één zo'n vriend of vriendin toe. Maar wat nou als je niet zo'n ideale vriendschap hebt? En gelukkig is daar Paul van Tongeren. Want hij nuanceert dit beeld heel nadrukkelijk. Hij zegt, ideale vriendschappen bestaan niet. We zijn allemaal mensen. Maar, zegt hij, er zijn wel een paar belangrijke aspecten bij vriendschap. Ten eerste, vriendschap is altijd wederzijds. Je kunt niet bevriend zijn met iemand die niet vriendschap voor jou voelt. Vriendschap kun je niet in je eentje doen. Liefde, verliefd zijn, dat zijn allemaal dingen die je kunt doen in je eentje. Je kan van iemand houden die niet van jou houdt. Maar je kunt niet bevriend zijn met iemand die niet bevriend is met jou. Het gaat dus om wederkerigheid. En hij heeft het ook over welwillendheid. Je bent namelijk niet op jezelf, maar op de ander gericht. Je wilt het beste voor hem of voor haar. En dat wil die ander ook voor jou. En ja, er is sprake van een zekere gelijkheid. Je deelt bepaalde interesses. Je hebt iets gemeenschappelijks. Dat je echt totaal verschillend bent, zal niet vaak voorkomen. En tenslotte, vriendschap is duurzaam. Vriendschap is niet iets van één moment, maar wordt gaandeweg ontwikkeld en ontdekt. Het groeit en het blijft. En dat laatste is belangrijk, want er zullen altijd momenten zijn, schrijft hij, dat je je iets gaat afvragen. Kan ik je nog vriend noemen nu jij dit zegt of dat doet? Of kan ik dit nog wel met je delen? Misschien heel herkenbaar in deze tijden van polarisatie. Nu je dit zegt, hoe zit dat dan met onze vriendschap? Komen we nu tegenover elkaar te staan? Dat zijn lastige momenten. Maar als vrienden daar doorheen komen, dan blijkt de vriendschap alleen maar duurzamer. En dan nu het sonnet. U ziet het op de liturgie. Een sonnet is een gedicht met een hele specifieke structuur en opbouw. Het heeft altijd 14 regels. Het heeft een bepaald rijmschema en ritme. En aan het slot komt een wending of de essentie. Meer ga ik er nu niet over zeggen. Alleen dat er vele prachtige sonnetten geschreven zijn en tot de allermooiste, en daar ben ik niet de enige in die dat vindt, behoren de sonnetten van Shakespeare. Hij heeft er 154 geschreven. Voor mij, en dat benadruk ik, want er zijn vele uitleggingen van zijn sonnetten, maar voor mij gaat het volgende sonnet over vriendschap. De schrijver gaat terug in zijn herinneringen. Hij roept ze zelfs ter zitting. En het zijn geen vrolijke herinneringen. Er zijn dingen waar hij spijt van heeft. Het gaat over teleurstellingen en gemiste kansen. Over mensen die hij is kwijtgeraakt aan de dood. Maar ook mensen die hij is kwijtgeraakt aan het leven. Al die herinneringen, ze brengen tranen naar zijn ogen. Maar dan volgt het slot, de wending, de essentie. Jij bent er nu, lieve vriend, en jij maakt alles goed. Ik ga het nu lezen in een van de mooie vertalingen die er zijn. Als ik herinnering ter zitting daag van stil gepeins en dingen vraag van toen, kwelt mij naast misschien wat ik zocht de vraag hoe ik met oud zeer mijn tijd zo kon verdoen. Dan vult mijn oog zich dat nooit tranen liet voor vrienden in doods eindeloze nacht. Ik ween om liefdes lang gedelfd verdriet en het zien van veel dat ik nooit meer herzag. Dan leid ik om het lijden dat ik deed en tel zwaar aangedaan van post tot post het triest totaal op van geleden leed en los weer af wat lang was afgelost. Maar als ik denk aan jou, lieve vriend, is leed gedaan, verlies terugverdiend. Ik vind het prachtige regels. En die laatste twee regels, die echoen we ook een beetje de allerlaatste zin in het boekje van Paul van Tongeren. En hij schrijft, vriendschap is misschien op de eerste plaats weten dat de ander er is. Weten dat je niet alleen bent. We gaan zingen. Omdat woorden van een lied in een bepaalde context opeens anders kunnen klinken, koos ik dit lied uit, omdat ik dacht, het is ook een lied over vriendschap. We gaan het één keer zingen.
Thank you.
dit lied, en u zag het misschien al staan, is gebaseerd op Psalm 27. En dan in de hertaling van Huub Oosterhuis. En de jij in de psalm is natuurlijk, zou ik zeggen, de eeuwige. Dat is God. En dat brengt mij dan bij de volgende gedachte over vriendschap. Vriendschap met God. Wij hebben het hier in de kerk vaak over de liefde tot God, de liefde van God voor ons. Maar kunnen we ook bevriend zijn met God? En kan God ook bevriend zijn met ons? Vriendschap in de zin van wederkerigheid, gelijkheid. Kan dat? Is God niet van een geheel andere orde? Kan zijn en onze vriendschap wederkerig zijn? Deze vraag intrigeerde mij en ik ging op zoek, natuurlijk vooral via het internet, op zoek naar mensen van wie ik verwachtte dat zij er met kennis van zaken over zouden kunnen spreken. Wie spreken hierover? Vriendschap met God. En het zijn vooral rabbies. En ja, ik kwam ook bij Jonathan Sacks terecht. We hebben een paar jaar geleden zijn boeken hier gelezen, of in ieder geval wat mee gedaan. En een van die boeken gaat over Exodus en stond bij mij nog in de kast. Want bij al die mannen en vrouwen die het hebben over vriendschap met God, kan dat, duikt steeds weer één naam op en één verwijzing. Mozes. Mozes en de eeuwige hadden blijkbaar een wederkerige relatie. Meerdere malen verwijzen ze naar die momenten dat Mozes als leider van een onwillig volk op een moeizame tocht door de woestijn zijn hart bij de eeuwige uitstort. Vaak geen blad voor de mond neemt, God aanspreekt, ja, zelfs ter verantwoording roept. En dan ergens staat er in Exodus 33 deze zin. De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals iemand spreekt met een vriend. Om deze zin goed tot zijn recht te laten komen, moeten we even uitzoomen. Want waar staat dit in Exodus? Waar staat dit in het verhaal? In Exodus 32, het hoofdstuk ervoor, is Mozes de Sinaï afgedaald met de stenen tafelen, de 10 geboden. Of liever de 10 woorden ten leven. En hij treft beneden het volk aan, dansend rond het gouden kalf. Het is een moment van bittere teleurstelling voor Mozes en voor God. En Mozes vraagt God om het volk te vergeven. Maar de eeuwige God zegt eerst, en het zijn mijn woorden, ik trek mijn handen af van dit volk. Ik ga niet meer mee. Om vervolgens toch nog een opening te laten en te zeggen, ik zal erover nadenken. En dan komt het stuk waarin Mozes niet opgeeft en in gesprek gaat met de eeuwige. En dat is het fragment dat wij hier lezen in Exodus 33, vers 7 tot 11. Mozes sloeg steeds buiten het kamp op ruime afstand ervan een tent op. Hij noemde die tent de ontmoetingstent. Ieder die de Heer wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. Telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen alle voor de ingang van hun tent staan en keken Mozes na tot hij naar binnen was gegaan. Zodra Mozes in de tent was, daalde de wolkkolom neer en deze bleef bij de ingang staan. Daar sprak de eeuwige met Mozes. Wanneer het volk de wolkkolom bij de ingang van de tent zag staan, boog ieder zich voor de ingang van zijn tent neer. De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals iemand spreekt met een vriend. Zoals iemand spreekt met een vriend. Het Hebreeuwse woord vriend, dat hier wordt gebruikt, heb ik begrepen, suggereert intimiteit, kameraadschap en een wederzijdse relatie. Jonathan Sacks schrijft over dit moment in Exodus. Wat ontroerend is aan deze episode, is dat op het moment van Mozes maximale emotionele kwetsbaarheid, God zelf tot Mozes spreekt als een vriend. God is niet slechts, zegt Sext tussen aanhalingstekens, God is niet slechts schepper van het heelal, soeverein, wetgever en verlosser, de God van de zelfstandige naamwoorden met hoofdletters. Hij is ook nabij. Hij is teder. Hij is liefdevol. Lees maar de psalmen. En Sext citeert psalm 147. Hij geneest de gebrokenen van hart en verbindt hun wonden. En psalm 23. Al wandel ik door het dal van de schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen, want u bent met mij. En psalm 145. God is nabij allen die hem aanroepen. Ja, denk je dan, dit gaat over Mozes, de grote held van Exodus. Dit gaat toch niet over gewone mensen, zoals jij en ik? Maar Jonathan Sext benadrukt dat Mozes een mens is, als jij en ik, en geen heilige. We zien Mozes wanhopen. We zien hem onzeker in de verhalen. We zien hem zijn geduld verliezen. We zien hem op het punt staan zijn geloof te verliezen in zijn eigen rol en zijn doel in het leven. Mozes is het voorbeeld voor iedereen die worstelt met de wereld zoals die is en met mensen zoals ze zijn. En juist in die worsteling gaat hij telkens weer en steeds meer om met God als met een vriend. En dat is wederzijds. Het viel me op in dat stukje in Exodus, dat het woordje telkens er staat. Het is een vriendschap die groeit, een wederzijdse vriendschap. Mocht u het verhaal verder lezen, dan komt daar het moment dat Mozes zelf aan God vraagt of hij zijn majesteit mag zien en dat God daarop ingaat. Maar nu voor ons. God als vriend. Ik merk dat het mij raakt. Het brengt die God van de zelfstandig naamwoorden met hoofdletters, zoals Jonathan Sext het noemt, het brengt die God dichterbij. Het brengt God dichtbij. Laten we dan hier het lied nog een keer zingen. Dit ene heb ik jou gevraagd. En nu twee keer.
Thank you.
zo naar de gebeden overgaan, dacht ik, ik ga niets meer zeggen nu. Alleen maar dat ik hoop dat het zo mag zijn voor ieder van ons. En dan zijn we nu even stil. Voordat we beginnen met de gebeden, heb ik ook een afkondiging van een overlijden. Afgelopen week, op 30 juli, is in Houten Ann Linsen overleden. Zij is 90 jaar geworden. Ann en Ton Linsen waren trouwe kerkgangers, die in hun ver verleden met de Emmausparochie meekwamen naar de Johanneskerk, waar zij zich heel erg thuis voelden. En waar ze zich ook heel erg hebben ingezet voor deze gemeente. Ann is ook vele jaren actief geweest. Zo hielp ze bij de administratie van de kerk en bij het maken van de liturgie, toen nog in het begin voor de Emmausparochie. Een taak waar ze altijd zeer veel tijd aan besteedde. Ik hoorde van mensen die haar goed kenden dat het er altijd perfect moest uitzien. En haar zorgvuldigheid heeft ze ook op het laatste moment nog getoond, toen ze zich ook bemoeide met hoe de rouwkaart eruit moest zien. Ann is een warme vrouw die veel voor deze gemeenschappen betekend heeft. Die ook goede vrienden was. Met mensen en voor mensen. Ann en Ton hebben 3 pleegkinderen en een aantal kleinkinderen. We zullen Ann in onze gebeden herdenken. De uitvaart is aanstaande dinsdag om 13:45 hier in de Johanneskerk. En Harry Wim gaat voor. Vervolgens zal Ann in besloten kring worden begraven op de katholieke begraafplaats in Houten, waar ze wordt herenigd met haar geliefde Tom. We beginnen ons gebeden met het zingen van het lied Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. We danken u voor vriendschap. We danken u voor al die vrienden, vroeger en nu in ons leven. En we bidden voor vriendschappen juist nu, die over grenzen heen gaan. We bidden voor vrienden die het volhouden om elkaar op te zoeken, te luisteren naar elkaar, elkaars pijn en verdriet te delen over de scheidslijnen heen. Zegen alstublieft, God, elke poging om vriendschapsbanden vol te houden tussen Palestijnen en Israëliërs, daar waar ze nog bestaan. We weten dat die moeite wordt gedaan. Over elke scheidslijn heen. Help ons, help hen om vriendschapsbanden vol te houden. Laten we zingen. We bidden voor hen die verdriet hebben over vrienden die zijn overleden. En we bidden dat de herinnering er een van blijdschap mag zijn. Zo bidden we u ook voor de familie en de vrienden van Ann Linsen. Dat zij getroost zijn door wat Ann voor hen betekend heeft. En wij danken u voor wat Ann hier voor ons betekend heeft. We danken u voor mensen die als vrienden voor ons en in ons midden zijn geweest. En we danken jou, God, dat jij niet ver weg bent, maar als een vriend nabij. En daarom, in de stilte van ons hart, willen we jou vertellen wat er op ons hart ligt. En we zingen nog één keer. We besluiten ons gebeden met het gebed dat Jezus ons heeft voorgeleefd. Onze Vader.
De mededelingen en de collectes van deze zondag. De bloemen, dit mooi pakket, zijn vandaag bestemd voor Berner van der Bol. Zij is erg aan huis gebonden vanwege broze gezondheid, maar is wel meelevend met onze wijkgemeente. Wie wil haar de bloemen bezorgen op de Moeterdreef 3? Dankjewel, Trix. Dan de collectes. De eerste collecte, de groene zak, is voor de wijkdiaconie. U geeft en wij geven door. Het rode zak, de tweede collecte, is voor de opbouw van wijkgemeente. Dus alle kosten die wij maken hier als wijkgemeente, die wij hebben aan licht, geluid, verwarming, dat soort dingen. De derde is offerblok, dat is echt aangeraden door de stedelijke diaconie. Dat is voor toevlucht voor mensen die zeg maar geen de papieren hebben en die door de regering niet meer worden ondersteund. Dit waren de mededelingen.
Laten we gaan staan. En laten we elkaar de zegen toebidden door tot elkaar te zeggen: zegen onze nachten en dagen, onze nachten en onze dagen.